doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het 14e vers van Psalm 22, eerlang gedenkt hier aan het wereldrond. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 22e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. We noemden u Johannes 17, de versen 1 tot en met 26.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf en met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe. En het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u. En spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door een woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn. Gelijkerwijs gij, Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen, en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen, dat gij mij gezonden hebt, en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben bekend, dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en zal hem bekendmaken, opdat de liefde, waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij, en ik in hen.
De tekst voor vanmiddag, een uur van nabetrachting op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 17e vers van Johannes 17. Johannes 17 vers 17, waar wij Gods woord, onze tekst als volgt lezen. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zingen wij van Psalm 119 het 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw. Getuigenis dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. De versen 83 en 84 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. MUZIEK Geliefde gemeente, de zaligmaker bidt in Johannes 17 om de bewaring van zijn kerk. Die kerk wordt belaagd. De wereld heeft het op Gods kinderen voorzien. En wat bidt de Heere Jezus dan? We lezen in vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. De Satan doet niets liever dan Gods kerk aanvallen. Hij wil het werk van God verbreken, maar dat zal hem niet gelukken. Want die dierbare hoge priester, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort, die bidt voor zijn kerk. Niet alleen hier in Johannes 17. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Er staat aan het einde van Johannes 17 geen amen. Dat bidden gaat door in de hemel. En is dat geen rijke troost, kinderen Gods in ons midden, dat u besloten ligt in de voorbeden van die grote hoge priester. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Wat een haat, wat een vijandschap heeft de zaligmaker niet ondervonden. Met name van zijn eigen volksgenoten. En wel heel bijzonder van de leidslieden. Dus laten wij de vijandschap niet alleen maar zoeken buiten de kerk, maar zij die in de kerk, in de verbondsgemeente, de Heere nog niet vrezen, zijn ten diepste vijanden van God en ook vijanden van zijn volk. Als u of jij eerlijk moet zeggen, zo is het bij mij. Buig dan de knieën. Smeek dat het hart verbroken zal worden door God. Dat u gerukt zou worden, dat jij losgerukt zou worden uit de klauwen van de Satan. Om de Heere te gaan dienen. Dat heeft de zaligmaker gedaan. Die wonder heeft hij verricht tijdens zijn omwandeling op aarde. Want ook al was je lid van het volk van Israël, ook al was je een nazaat van Abraham, Isaac en Jacob, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat geldt vandaag niet minder. Ook vandaag is het nodig de waarachtige bekering te mogen kennen. Zoals de discipelen dat hadden ontvangen van God. Om zo, gepaardgaande met die waarachtige bekering, tot eer van God te gaan leven. Ook daar heeft de Heere Jezus om gebeden en daar bidt hij nog om. We lezen dat in onze tekst. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Het gebed van Christus om heiliging. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen prediken wij u twee zaken. In de eerste plaats wat heiliging is. En ten tweede hoe heiliging bewerkt wordt. Het gebed van Christus om heiligmaking, in de eerste plaats wat heiliging is, en ten tweede hoe heiliging bewerkt wordt. Heilig, wat is dat eigenlijk in de Bijbel? Wel, dat woord heilig kan op heel veel verschillende manieren gebruikt worden. Het heeft een heel breed betekenisveld. We zouden van het volk van Israël kunnen zeggen dat het heilig is. En dat betekent heilig dat het verbondsvolk Israël door de Heere apart is gezet. Apart van de heidenen. Met dat volk wilde de Heere zich bijzonder inlaten. Aan dat volk heeft hij zijn woord gegeven. Onder dat volk heeft hij zijn profeten gezonden. Om op te roepen tot het verlaten van de wereld en de afgoden. En om op te roepen tot het dienen van God. Met het hart, met alle krachten, met alle vermogens. Een heilig volk. Een apart gezet volk. Maar binnen dat volk nog een diepere, meer wezenlijke heiligheid. Een heiligheid van binnenuit. Niet omdat er mensen waren onder dat volk die dat van zichzelf hadden, die heiliger waren dan de andere verbondskinderen, om het zo eens te mogen zeggen. Maar omdat de Heere hen getrokken had. Omdat God de waarachtige bekering gewerkt had naar zijn welbehagen, dat welbehagen waar wij vanmorgen van gelezen hebben uit Jesaja 53. Dus die innerlijke heiligheid komt bij God vandaan, wordt door de Heere gewerkt. En met name heeft hij dat gedaan ten tijde van het Oude Testament onder de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. In het Nieuwe Testament is die middelmuur des afscheids tussen Joden en Heidenen afgebroken. Is dat woord niet alleen uitgegaan tot de Joden, maar ook tot de Heidenen. Zijn ook heidenen gaan behoren tot dat apart gezette volk, tot de verbondsgemeente, die grenzen zijn uitgebreid. En binnen die grenzen zijn er net als in het Oude Testament mensen, kinderen die door genade de vreze Gods mogen kennen. Van binnenuit apart gezet. Om te strijden tegen de zonde en om heilig te mogen leven. Dan komt in een uur van nabetrachting de vraag op ons af. Behoren wij alleen maar uitwendig tot de verbondsgemeente? En dat is een groot voorrecht. Maar ook een grote verantwoordelijkheid. Of kennen we hartvernieuwende genade, de begeerte heilig te leven. Och, of nu al wat in mij is, hem prijs. Dat is de heiligheid waar onze tekst over spreekt. En dan gaat het allereerst in het hoge priesterlijk gebed over de discipelen. En dan vraagt de Heere Jezus niet met het oog op die discipelen dat er een begin gemaakt zou worden aan het leven van de heiligmaking. Dat begin, dat was er. Dat heeft hij zelf gewerkt tijdens zijn omwandeling op aarde. Ze zijn van harte aan de zaligmaker verbonden. Ze hebben door genade hem mogen volgen. Zijn onderwijs genoten. Zijn nabijheid ervaren. het wonder van de wedergeboorte en de waarachtige bekering was bij hen werkelijkheid. Maar nu komt er zoveel op hen af. En daarom vraagt de zaligmaker: heilig ze in uw waarheid. Dat die waarheid die zij gehoord hebben, die de zaligmaker zelf gepredikt heeft, hen al meer tot richtsnoer zou zijn. Dat wordt hier gevraagd. En die lijn mogen wij doortrekken naar vandaag. Dat geldt Gods knechten die door God geroepen zijn om het woord uit te dragen. Ook zij hebben dat gebed nodig. Heilig ze in uw waarheid. Dat die waarheid al meer bepalend en levensrichtend voor hen mag zijn. En dat die waarheid ook al meer in hart en leven gekend mag worden. Heiligen, al meer de waarheid mogen verstaan met het hart en ook al meer die waarheid mogen uitdragen. Het woordje heiligen heeft te maken met het ambtelijke leven. En dan denk ik aan het feit dat Mozes Aaron en zijn zonen moest heiligen om de dienst in het heiligdom te kunnen en te mogen waarnemen. En wat betekende dat Mozes Aaron en zijn zonen moest heiligen? Wel, dat zij aparte kleding kregen die zij aan moesten trekken en dat zij gezalfd werden met een zalf van bijzondere samenstelling. Dat wijst heen naar de werking van de Heilige Geest die in al de waarheid leidt. Dat geldt vandaag niet minder voor ambtsdragers. Maar wat hier de discipelen geldt en wat Aaron en zijn zonen nodig hadden, wat ook de profeten van het Oude Testament nodig hadden, denk aan Jeremia 1 vers 5. De Heere heeft hem geheiligd, hem als profeet gesteld, geleid en geleerd door zijn geest. Dus niet alleen persoonlijk met de vreze Gods beweldadigd, niet alleen dat hij zelf persoonlijk de Heere mocht dienen, maar ook dat hij in het ambt heilig mocht zijn. Dat geldt ook vandaag. Maar het geldt ook al Gods kinderen, apart genomen door God, uitgeleid om het zo te mogen zeggen met de woorden van de wet, uit het diensthuis van de zonde. Wat een onbegrijpelijk groot wonder, als de heerschappij van de zonde is verbroken. Dat is dus een kenmerk. Daaraan kun je weten of je een dienaar of dienares van God mag zijn. Slaven van de zonde, die nog in alles luisteren naar de duivel, dat zijn geen dienaars en dienaressen van God. Die delen wel in de verbondsheiligheid, maar niet in de innerlijke heiligheid. En dan zal dat apart zetten als verbondskind als er geen vernieuwing en bekering komt, zelfs tegen en getuigen, o geliefde gemeente. Buig dan toch de knieën en smeek om de zaligmakende bearbeiding door Gods geest, die arm en verloren maakt, om in die weg de rijkdom en het behoud in die enig en volkomen zalig maken te zoeken en te vinden. Het kan nog, want het is nog het heden der genade, jongelui. Heb je er wel eens over gedacht dat je net als Johanna Loosman plotseling onder zeer zorgwekkende omstandigheden in het ziekenhuis kunt liggen. Kan nog erger. We kunnen zelfs uit het leven worden weggenomen. En hoe erg dat ook is, het allerergste zou zijn als wij die heiligheid nog niet kennen, die heiligmaking nog niet kennen, waar onze tekst van spreekt. Als we alleen maar apart gezet zijn van de wereld door onze opvoeding en door het lezen uit de Bijbel, door het bidden, door de kerkgang. Maar als wij die innerlijke bearbeiding door Gods geest nog niet kennen, dan is het gebed nodig. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heilig ze in uw waarheid. Voortdurende heiliging, toenemende heiliging is nodig in het leven van Gods kinderen, ook in het leven van de discipelen. We hebben daar al over nagedacht. Jacobus, Petrus en Johannes, alle drie tot driemaal toe in slaap gevallen. Bij het zien van de bebloede borg. Al de 11 discipelen gevlucht. En Petrus tot driemaal toe de zaligmaker verloochend. De vingers opgestoken door een valse eed. En met zelfvervloeking. Is dan niet nodig dat ze geheiligd worden in de waarheid? Heilig ze in uw waarheid. En het betekent toch ook dat ze meer inzicht, geestelijk inzicht, in die waarheid moesten ontvangen die zij gehoord hadden uit de mond der waarheid, uit Christus, die het weer van de Vader ontvangen had. Want hoe kwam het dat ze allemaal geërgerd werden? Ze verstonden de noodzaak van het lijden en sterven van Christus niet. Nader onderwijs nodig. En als het dan gaat om die heiliging, dan vraagt de Heere Jezus hier ook om de vervulling met de Heilige Geest en de leiding door de Heilige Geest. Dat is ook werkelijkheid geworden. Ik denk aan de Pinksterdag. De Heilige Geest is uitgestort op grond van de verdiensten van Christus. De Vader en de Zoon hebben de Heilige Geest gezonden in de harten van de discipelen in de mate die zij voor die tijd niet gekend hebben. En dan moet u Petrus horen spreken. Dan is daar vrijmoedigheid. Onbevreesd staat hij voor een menigte van vijanden. Hij die bang was van een dienstmeisje. Hij wordt geheiligd in de waarheid. Bekwaamd om die waarheid te verkondigen. En de Heere is daarin meegekomen. Omtrent 3000 man. Ook getrokken uit de klauwen van de Satan. En verbonden aan de Heere. Verworven dus door Christus. Die heiligmaking. En het staat ook duidelijk in Gods woord dat Christus gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Tot wie richt Christus zich in dit hoge priesterlijke gebed? Dat is tot God de Vader. Dus heiliging mogen we ook zien als een geschenk van de Vader aan zijn kerk. Ik kom tot u, vers 11, heilige Vader, bewaar ze in uw naam. Daar vraagt Christus om bewaring. En hier in onze tekst om heiliging, om heiligende genade. En dat doet de zaligmaker nog. Dat doet hij voor klein en groot in de genade. Laten we de rechtvaardiging en de heiligmaking nooit van elkaar losmaken. Beide zijn in Christus te vinden. En waar geen begeerte is heilig te leven, waar geen verlangen is te strijden tegen de zonde, daar is het mis. Heilig ze in uw waarheid. Ook de waarheid van de verlossing alleen door het werk van Christus. Avondmaalgangers, zijn we in die waarheid geleid? Dat je niet met iets van jezelf bent gekomen, maar de toevlucht mocht nemen tot Christus, in wie alleen de verlossing, de vergeving en de zaligheid is te vinden. Heilig ze in uw waarheid. Maar nu komt het er ook op aan, zoals Owen zei, als Christus stierf, hoe kan de zonde dan leven? Dus die heiliging waar Christus om vraagt en door de Vader geschonken wordt, door de Heilige Geest deelachtig wordt gemaakt, die heiliging betekent concreet een leven naar de geboden van God. En dan zouden we kunnen beginnen bij het eerste gebod. Alleen de Heere dienen. Alleen op Hem vertrouwen. Het is kort geleden biddag geweest. Is er dat vertrouwen op de Heere? Wat het werk betreft, wat de opvoeding aangaat. En ook als we ambtelijke arbeid hebben te verrichten. Of denken we het zelf wel te kunnen? Ervaring te hebben, kracht en gezondheid te bezitten. Dan zijn we onafhankelijk van de Heer in de praktijk van het leven. En heiliging betekent je afhankelijk weten van Hem. In alle dingen Hem nodig hebben. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Wat rijk. Dat te mogen kennen en zijn hulp te mogen ervaren, daar ook van te mogen spreken. Heiliging betekent toch leven tot eer van God. Nou, is een leven tot eer van God niet dit, dat we in de praktijk van het leven vooruitkomen zonder Hem totaal niets te kunnen doen? En ook groot en goed van Hem te spreken. Durven we dat morgen te zeggen dat we aangezeten hebben? En ook er iets van te zeggen wat dat nou betekent en wat Christus gedaan heeft voor zijn kerk. Voorafdwalende schapen en wie die goede herder is in zijn blijvende liefde en trouw. Dan wordt onze mond op de juiste manier gebruikt. En dan worden onze gedachten op de juiste manier geleid. Als we daarvan vervuld mogen zijn. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen. Je hebt van die mensen die bladen bekijken. Waarin het gaat over ons koninklijk huis en andere koningshuizen. Maar deze koning, zijn schoonheid gaat alles te boven. Zoals ik dat vanmorgen ook zei. Hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Heiligmaking, dat is leven naar de geboden van God. Dat betekent niet alleen niet vloeken, maar zijn naam eerbiedig, aandachtig gebruiken. Groot en goed van die naam spreken. Buig de knieën maar. Om die wijsheid te mogen ontvangen. Om dat te mogen doen. Heiligmaking betekent ook. De zondag als een aparte dag zien en beleven. Dat je hart naar die dag uitgaat. En heiligmaking betekent ook vader en moeder eren. Allen die boven je gesteld zijn, dan komt dat uit hoor, op de werkvloer. Dan merken we dat in de klas, in de studie. Dan wordt dat ook duidelijk in de manier waarover wij over de kerkraad of over de regering van ons land spreken, allen die over ons gesteld zijn. Leven naar Gods geboden. Betekent ook uitdragen wat die geboden vragen. Er zijn zoveel zaken op ethisch gebied, het begin en het einde van het leven. Mogen we daarvoor uitkomen? En het ook uitdragen dat de wet des Heren heilzaam is voor heel het volk. Eerlijk zijn. Op tijd komen. Niet te vroeg weggaan. Je inzetten, je ijver tonen. De waarheid spreken. Het is veelomvattend, geliefde gemeente, wat heiligmaking is. Goede begeerte mogen kennen. En naar die begeerten mogen leven. En het kwade haten. Mogen we iets of meer daarvan kennen. Ten tweede, hoe heiliging wordt bewerkt. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heiliging in de waarheid, dat betekent dus dat die waarheid in alles bepaalt wat gedacht, wat gesproken en wat gedaan wordt. Die waarheid komt van God. Die waarheid is niet te vinden bij de heidenen. Die waarheid is belichaamd in de Zoon van God die de weg, de waarheid en het leven is. Eigenlijk staat er in de oorspronkelijke taal, uw woord is waarheid. Alles wat in dat woord staat is waar. En de Heere wordt geheiligd en je leeft tot eer van hem als je uit mag komen voor de waarheid van zijn woord. En als je groot mag spreken van die enige borg en zaligmaker die zich van eeuwigheid bereid verklaarde te komen naar deze aarde. En dat ook gedaan heeft. Er zijn zoveel mensen die begrijpen daar niks meer van, met name aan de wal. Die weten echt niet wat Goede Vrijdag is en ook niet wat de paasdagen zijn. Misschien een heel flauw besef bij sommigen en anderen. Ze weten het niet. Is het dan niet nodig hen daarmee bekend te maken? Uw woord is de waarheid. Alleen verlossing. Alleen zaligheid in Christus. Dat zegt het woord. En dat heeft de zaligmaker zelf ook gepredikt. Uitwendig tot het volk van Israël te behoren. Zelfs een leidsman te zijn. Maar zonder waarachtige bekering, weet u wat de zaligmaker daarvan zegt? Wit gepleisterde graven. En nu is het de Heilige Geest die het woord gebruikt om daaraan te ontdekken, want ook dat staat in het woord. Ontdekking aan de eigen onheiligheid, aan de eigen onreinheid, aan die meelaatsheid die wij in Adam over ons gehaald hebben. Want zonder ontdekking aan de onreinheid, zonder blootlegging van de meelaatsheid vanwege onze zonde, hebben we de Heilige Zoon van God niet nodig. En daarom is hij het die als profeet de onheiligheid blootlegt, wit gepleisterde graven. En misschien moet er ook zijn die dat vanmiddag eerlijk belijden moeten. Zo'n wit gepleisterd graf ben ik. En ik leef wel netjes aan de buitenkant, lijkt dat wel heel wat, maar van binnen deugt het niet. Wel, dan is er alleen behoud in de zaligmaker, die volmaakt heilig geleefd heeft. Maar als de meest onheilige ooit geoordeeld is, want zo is het toch, geliefde gemeente, al de zonden der zijnen op hem geladen. We hebben dat vanmorgen mogen overdenken. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Maar doch, de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hij moest en wilde, als de meest onheilige, de meest onreine, als de grootste zondaar ooit geoordeeld en gestraft worden, opdat hij het verwerven zou, dat er heiliging zou zijn voor onheiligen in zichzelf. En onheiligen, dat betekent God niet willen bedoelen, hem niet willen dienen, een vijand van hem te zijn, dood in de zonden en de misdaad. Dat is nou het wonder van het offer van Christus, dat hij voor zulke zondaren, voor zulke onheiligen, zijn leven heeft gegeven. En dat er in hem heiliging te vinden is. Juist ook voor Gods kinderen. Want als we nou naar binnen kijken, als iemand die de Heere vreest zijn eigen leven nou eens nagaat, wat komt er dan van die heiliging terecht? Wat de gedachten kunnen er soms niet in je hoofd omgaan. Wat een onreine voorstellingen en fantasieën kunnen er niet leven in het hart. Zondige daden. De Heere eist hem lief te hebben boven alles en de naast als zichzelf. Als heel onbarmhartig over naasten oordelen. En we nemen het anderen kwalijk als zij ons gaan beoordelen of veroordelen. Zou dat in orde zijn? En daarom, toename in heiliging is steeds opnieuw nodig. En steeds opnieuw is ook nodig te zien op Christus, die zijn kerk niet alleen tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging geschonken is. Ook voor de zonde na de waarachtige bekering bedreven, heeft hij volkomen betaald. En weet u wat een goed geneesmiddel tegen het zondige is? Te zien op die dure prijs die Christus betaald heeft. Geen zilver of goud, maar zijn eigen dierbaar borgbloed vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Daarop zien werkt zonde dodend en brengt ook tot het gebed wat we gaan zingen. tiende vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Tiende vers van Psalm 143. Hoe heiliging wordt bewerkt wel. We hebben daarvan gezongen, dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die verworven is door de zaligmaker en die door de Vader en de Zoon wordt uitgezonden in de harten. Niet alleen in de harten van de discipelen en hun opvolgers en ambtsdragers die er de eeuwen door zijn geweest en de waarheid al meer mochten verstaan door het onderwijs van Gods Geest en die waarheid ook al meer mochten uitdragen. Maar het betekent ook dat Gods kinderen persoonlijk door de Heilige Geest geleid worden. Want de discipelen geldt dat ook persoonlijk, niet alleen maar ambtelijk, de waarheid verstaan en de waarheid vertolken, maar ook persoonlijk naar die waarheid te mogen leven. Dat geldt ook nu. Heilig ze in uw waarheid. Dus dan is het nodig, geliefde gemeente, om die waarheid te onderzoeken. Die waarheid niet dicht te laten. Dan is het nodig getrouw naar Gods huis te mogen opgaan met het gebed om heiliging door de waarheid. Ja, maar dominee, als ik dan toch nog onbekeerd ben, waarom zal ik dat nou allemaal doen? Denk eens aan een kind dat naar school gaat. Dat kunnen jullie ook begrijpen, jongelui, jongens en meisjes. Een kind dat naar school gaat, dat vindt het lang niet altijd leuk om daar te zijn. En toch sturen wij als vader en moeder onze kinderen daar naartoe. Ze leren daar heel veel. Ook al zien ze het nut er misschien nog niet van. En later, als ze van school af zijn, dan gaan ze het nut daarvan zien als ze een plaats hebben gekregen in de maatschappij. Dus met tegenzin leren vaak en later de vruchten ervan plukken. Dat is een les voor ons. We leven in een vluchtige tijd. Je moet alles in hele korte tijd tot je kunnen nemen en kunnen begrijpen. Anders is het veel te moeilijk. Laten we daar niet aan meedoen, geliefde gemeente. Maar rustig de tijd nemen ons thuis, in het gezin, het woord van God te lezen. Te onderzoeken. Daartoe roept de zaligmaker toch zelf op. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Kennis is nooit verkeerd. Kennis van Gods woord zeker niet. Wat een wonder als de Heere later die kennis heiligt. Als het woord van God tot richtsnoer wordt. En daarom ook noodzakelijk ons te verdiepen in de geboden van God. Ik heb er u iets van aangehaald. Het zou met heel veel dingen uit te breiden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die zag om naar zijn vijand. Ik heb gelezen van een predikant, ik denk zo'n 200 jaar geleden. Je had te maken met een hele vijandige man. En die vijandige man, het was in Amerika, werd ter dood veroordeeld. Hij had het verdiend. En wat ging die predikant doen? Die ging naar de president van Amerika toe en vroeg om gratie voor zijn vijand. Dat is nou heiliging. Je vijanden liefhebben. En wat zei die president? Ik kan voor uw vriend niets doen, hij heeft dat verdiend. Ja, maar zei die dominee, het is mijn vriend niet. Het is mijn vijand. Voor wie ik jarenlang, ik weet niet hoeveel, ondervonden heb. En wat zei die president toen? Omdat u voor uw vijand gratie vraagt, zal hij het krijgen. En die dominee kreeg het bewijs mee. Hij ging terug naar de plaats waar hij woonde. En de tijd van de terechtstelling was aangebroken. En toen zei die vijand, toen hij die dominee zag, ben je nou hier gekomen om mijn ondergang te zien? Nee, zei die dominee, ik heb gratie wezen vragen bij de president van Amerika. En daarom mag u vrijkomen. Kijk, dat is nou liefde tot vijanden. Wij zullen ook wel eens mensen hebben die ons minder fijn behandelen. Van wie we zelfs vijandschap ondervinden. U die de Heere mag vrezen. Heb u daar geen last van? En hoe staan we daar nou tegenover? Willen we die vijanden werkelijk lief hebben? Bid u voor het behoud van die vijanden? Of hoopt u dat ze veel tegenslag zullen ondervinden? Bent u vervuld met haat, nijd en wraakgierigheid? Of mag er vergevensgezindheid zijn? Ja, maar dominee, als u zo te werk gaat, dan heb je geen leven op deze aarde. Ja, juist wel. Dat is een leven van heiligmaking. Vijanden liefhebben? Wat heeft de Heere Jezus tot Petrus gezegd? 70 maal 7 maal vergeven. Vergevensgezindheid, geduld. Nee, dat vraagt niet dat de zonde wordt goed gepraat. Begrijp me goed. Maar het vraagt een liefdevolle benadering. Het vraagt gebed. Tot de Almachtige, die de hardste harten in één ogenblik kan verbreken. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Hoe is de houding tegenover de naaste? Als we nou aangewezen zijn aan de bediening, dan geven we daarmee toch te kennen iets van heiliging te ondervinden in hart en leven. En dan dient dat toch ook in praktijk gebracht te worden. Als de praktijk nou zo anders is, dan klopt dat toch niet. Het kan toch niet samengaan zoals Rutherford dat zei. Geloven en dan niet doen naar het woord van God. Geloven en doen, dat zijn bloedvrienden. Christen zijn niet alleen met de mond en met de woorden, maar met het hart. En dan betekent dat, geliefde gemeente, niet alleen maar je naaste niet benadelen, maar het goede voor de naaste zoeken. En dan niet alleen het goede in materieel opzicht, maar ook het goede voor zijn ziel. Mogen we het doen? Leeft het gebed van binnen? Uw koninkrijk komen? Heiliging. Niet alleen wat je eigen ziel betreft, ook wat het lichaam aangaat. Ook het lichaam was geschapen tot eer van God. De mens geschapen naar Gods beeld, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daar hebt u dat woord, heiligheid. Om de Heere alleen te dienen en te eren. Als we dan zien hoe duur de zonde betaald is, dient er dan geen gebed te zijn dat de ogen afgewend worden van zondige dingen. Ze gaan er zo gemakkelijk naartoe, of niet? Dat komt door dat oude zondige bestaan in het hart van hen die de Heere vrezen. En als we alleen nog maar uitgaan naar die zondige dingen, dan is het helemaal ontzettend. Dan is het hoog tijd de knieën te buigen. Het is nog het heden der genade. Het is de Heere nog aangenaam dat de geroepenen tot hem komen. Dus zij die het woord, de waarheid, het evangelie horen, dat ze komen tot hem, het alleen van hem verwachten, alleen op hem bouwen, alleen op hem leren vertrouwen. De ogen. En hoe staat het met de oren? Staan die zondige klanken ons al tegen? Hoe is het met je hoofd? Waar denken we aan? Waar zijn we mee bezig? Wat doen we met onze handen? Waar gaan onze voeten heen, jongelui? Misschien wel geweest op plaatsen gisteravond waar je God niet kunt ontmoeten. Blijf er vandaan. Smeek om de bearbeiding door Gods geest, die in al de waarheid leidt. die Gods woord in de weg van wedergeboorte en waarachtige bekering tot richtsnoer maakt. Die verlangen geeft naar een heilig leven. En een afkeer werkt van alle onheiligheid. En dan is het de Heere die voor zijn eigen werk inzat. Want dat gebed dat de zaligmaker opzendt, wordt altijd verhoord. Hij wijst immers op zijn eigen borgbloed. Maak daar geen misbruik van. Denk niet als de volharding der heiligen een werkelijkheid is, dat je dan slordig kunt leven. We lezen juist iets anders. In hoofdstuk 5, paragraaf 12 van de Dordtse leerregels, het tweede deel. En dat de overdenking van die weldaad, de weldaad van de volharding der heiligen is, dat hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Onheilig in zichzelf. Dat geldt ieder die de Heere vreest. Heilig in en door het werk van Christus, die zijn kerk geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing, die ziel en lichaam hier al verlost uit de heerschappij van de zonde, en eenmaal zal verlossen van de aanwezigheid van de zonde, om dan volmaakt heilig Goddrienig te eren. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heren, het past ons u te danken dat we tot tweemaal toe samen mochten zijn op deze uw dag. Wil het uwe tot zegen stellen. Al wat gebrekkig, wat zondig was, genadig vergeven. Wees met ons in de week die weer begonnen is. Help in alle dingen. Schenk voor het eerst of opnieuw die heiliging waar we over nagedacht hebben, opdat het anderen nog tot heilige jaloersheid zou mogen brengen. Sterk in het werk, ook in de ambtelijke arbeid. Bewaar voor gevaren. Denk ook in de opvoeding. Wees met onze vissermannen. Dat ze uit zullen varen. Dat ze veilig terug mogen komen. En geef dat ook aan anderen die op het water of op de weg zich bevinden. Gevaren zijn er toch altijd. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij het eerste vers van de eerste psalm. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars, staat het eerste vers van de eerste psalm. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.